Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 145, het derde en het vijfde vers. 145, het derde, zij zullen uit de volheid van het gemoed, en het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. In het woord Gods vanavond uit het boek Openbaring, het zevende hoofdstuk, Openbaring 7. Na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 149. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. 149, het vijfde vers. We lezen Openbaring 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het woord des Heren voor de prediking van deze dankdagavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Openbaring 7 en daarvan vers 16. Het 16e vers van Openbaring 7. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Laten wij samen eerst over de bediening van het woord Gods de zegen des Heren vragen. Ook vanavond mogen wij weer voor uw heilig aangezicht buigen, Heere, om van u een zegen te bidden over de bediening van uw woord en om van u te vragen dat gij ons ook wilt geven de geest der gebeden, die ook de geest der dankzeggingen is. Want wij zijn weer samengekomen in een uren van dankzegging, om u te erkennen, Heere, voor het vele goede ons gegeven en voor de sparende trouw aan ons bewezen en het onderhoud van ons leven dat wij mochten ontvangen van dag tot dag. In een uren van dankzegging, Heere, waarin uw woord ons ook wil leiden en waarin uw woord ons wil onderwijzen in datgene wat tot de waarachtige dankbaarheid behoort. En dan tevens in een uren waarin wij ook niet behoeven te blijven staan bij het vergankelijke, bij het tijdelijke, maar waarin wij, denkend over uw zorg in dit leven, ook mogen overdenken wat gij na dit leven hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Uiteindelijk, uw woord is nooit te beperken tot één terrein. Uw woord spreekt niet alleen over dit leven, maar ook over het toekomende. Uw woord spreekt niet alleen over het toekomende, maar ook over dit leven. En gij, Heere Jezus Christus, hebt uw discipelen bevolen te bidden om alle lichamelijke en geestelijke nooddruft. En u hebt het aan elkaar verbonden, ten nauwste aan elkaar verbonden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En zo liggen ze ook op de dankdag naast elkaar, verbonden door uzelf aan elkaar. Daarom, Heere, als wij over de dingen van dit leven goddelijk licht willen laten schijnen, en als wij dat woord van u mogen openen om dat goddelijk licht op te vangen, dan bidden wij dat gij ons daarbij zelf inzicht wilt geven, dat gij ons zelf dat licht wilt doen zien, maar dat wij dat dan inderdaad ook mogen zien als eeuwigheidslicht. En wil ons zo een gezegend uur geven. Heren, de dingen die vanavond onze aandacht vragen, zijn onze aandacht waard, maar het zijn tegelijkertijd dingen waarbij wij ons eigen licht niet kunnen vertrouwen. Het zijn dingen waarin en waarover wij geen zinnig woord kunnen spreken, dingen waar we geen verstand van hebben, dingen waar we geen inzicht in hebben. En zal dat nu toch gezegend worden? Zal dat woord nu toch zijn vrucht dragen? Zal het nu toch ingang ontvangen in onze harten? Heren, dan hebben wij bijzonder toch wel nodig de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Zal dat hart van ons, dat van nature gesloten is, dat woord van u ontvangen, dan moet u het er zelf een plaats in geven. En zullen wij ook vanavond op de rechte wijze dankbaar zijn en u onze dankbaarheid bewijzen en betonen, dan zult u, Heere, het ons toch moeten leren om recht naar het altaar te treden en offeren God een rein gemoed, het zuivere reukwerk der gebeden. Heren, we hebben van onszelf in dit opzicht niets, zoals het gaat om ondeugden, om verkeerdheden, om zonde en schuld, daar hebben wij meer dan genoeg van. En er is zoveel in ons leven wat ons schuldig staat en van u vervreemd, en wat ons ook onwaardig maakt uw één blijk van uw gunst nog te ontvangen. We hebben zoveel dat ons schuldig staat, stelt, Heere, dat wij, als het daarop aankomt en als gij ons daarnaar zoudt behandelen, we van u ook niets meer hoefden te verwachten dan alleen de uitbarsting van uw toorn en gramschap. Heren, en dat moeten wij ook belijden. Op onze dankdag voor gewas en arbeid zal het toch ook werkelijkheid voor ons moeten zijn dat wij gans en al onwaardige schepselen zijn die u op het hoogst misdaan hebben en van het heilspoor afgegaan zijn. En dan wordt het dan juist daarom nog te groter wonder dat u nog altijd bemoeienissen met ons wilt hebben en dat wij nog altijd mogen horen wat tot onze vrede dient. O Heere, wij bidden u dat gij uw woord zegenen wilt, dat gij onze schuld vergeven wilt, dat gij in ontferming aan ons denken wilt en dat u straks, als wij opnieuw tot u mogen naderen, ons dan ook een geopende toegang wilt geven, dat gij ons ook in het spreken tot u, in het bidden en danken, maar zelf de woorden in de mond wilt leggen, en dat het u dan zo behagen mag, Heere, om ook in dit avonduur uw kerk nog te bouwen, uw volk nog te onderwijzen, ja, zondaren nog tot bekering te brengen. Wees met hen die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken, we denken aan allen die vanwege ouderdom en de gebreken daaraan verbonden niet naar de kerk kunnen gaan. Heere, wees gij een God van genade, ook voor zulken. U bent niet aan één plaats gebonden. U kunt overal zijn, Heere, waar uw woord gepredikt wordt en waar naar dat gepredikte woord geluisterd mag worden. Heere, zegen uw woord dan, waar het ook vanavond klinkt, in welke kamer, in welke ziekenzaal of waar dan ook. En wilt gij overal zijn, ook op ons eiland, waar vandaag dankdag voor gewas en arbeid gehouden wordt en waar uw woord verkondigd mag worden. Heere, wees gij alom, opdat uw woord recht gebracht mag worden en opdat er ook op een u verheerlijkende wijze gedankt mag worden, Heere, voor al dat goede dat gij nog onverdiend geschonken hebt. Hoor ons dan zo in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 16e psalm, het 3e en het 6e vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 3 en 6 van 16.
Oh, we were good.
Dankdag voor gewas en arbeid is toch wel typisch iets wat bij deze aardse bedeling behoort. Want hier zijn we afhankelijk van gewas, van voedsel en van al die dingen die in datzelfde kader een plaats verdienen. Afhankelijk van vele stoffelijke en tijdelijke zegeningen. Afhankelijk van veel dingen die voortdurend ook bedreigd worden. Want na de val heeft God over deze aardbodem een vloek uitgesproken. En doornen en distelen zullen er voortgebracht worden. Het is waar, God heeft beloofd dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden. Maar dat woord waarin de afwisseling van de seizoenen gegarandeerd wordt, waarin Gods algemene genade gegarandeerd wordt, dat woord blijft staan naast dat andere woord. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt. Doornen en distelen zal zij u voortbrengen. En we zien dan ook deze twee werkelijkheden. Dat terwijl de Heere inderdaad in getrouwheid aan zijn woord ervoor zorgt dat de seizoenen elkaar afwisselen en dat na een zaaitijd een oogsttijd aanbreekt en dat er zo nog in vele opzichten zegeningen van hem op ons neerdalen. Terwijl dat zo is, zien we aan de andere kant ook die vloek doorwerken. En zien wij dat niet elke oogst gelukt en dat niet elke oogst voorspoedig kan zijn. En dat niet alles wat gezaaid is opkomt. En dat de mens een strijd heeft op de aarde. En dat er veel doornen en distelen letterlijk en figuurlijk ook groeien. En dat de vloek in het rijk der natuur het leven van de mensen op aarde bemoeilijkt. Die twee dingen zien wij steeds weer naast elkaar voortkomen. En daarom, gewas, het wordt altijd weer bedreigd door de vloek. Arbeid, het wordt altijd weer bedreigd. Het wordt altijd weer bemoeilijkt en verzwaard. Want in het zweet uws aanschijns zult ge uw brood eten. En zo ligt het altijd weer door elkaar in deze bedeling. Maar deze bedeling duurt niet altijd. Het gaat in gewas en arbeid. En het gaat ook in die vloek over de aardbodem om tijdelijke dingen. We mogen er wel mee voor Gods aangezicht komen en vanwege die vloek is het elk voorjaar weer dringend nodig om de Heere te bidden. Geef toch zegen in plaats van vloek. En vanwege die vloek is er ook iedere keer in het najaar weer reden om dankdag te houden, om de Heere te erkennen dat hij ondanks die vloek die we verdiend hebben, toch nog die algemene goedheid heeft bestendigd en over ons uitgestrekt. Maar we zullen en bij het bidden en bij het danken nooit mogen vergeten dat het in deze zaken slechts om tijdelijke dingen gaat. En dat mag nooit ons denken en dus ook niet ons danken helemaal beheersen. Natuurlijk mogen we eraan denken. En natuurlijk mogen we er ook voor danken. En dat is zelfs roeping en heilige plicht. Maar het mag nooit onze gedachten, ook op de dankdag niet, volledig beheersen. Het is toch al niet denkbeeldig, gemeente, dat er velen van ons zijn die eigenlijk voor niets anders leven dan voor het tijdelijke en het vergankelijke. Het is niet denkbeeldig dat er heel wat mensen zijn, ook in ons midden, voor wie toch eigenlijk dit leven het een en het al is. Maar waarin zijn wij dan anders dan de wereld? Want voor de wereld is dit leven ook het een en het al. Maar het is goed om op de dankdag voor gewas en arbeid bij deze dingen stil te staan en tegelijk te bedenken dat het maar tijdelijke zaken zijn. Het is goed om ermee bezig te zijn, maar tegelijkertijd, als we er nog mee bezig zijn, onze ogen ook weer van die dingen af te trekken, om ze te richten op datgene wat blijft, wat eeuwige waarde heeft. En vandaar dat het goed en nuttig is om dankdag te houden in eeuwigheidslicht. Ja, want daar gaat het toch naartoe met ons leven. Naar de eeuwigheid. Dat is voor Gods volk de hemel. En dat is voor degenen die niet tot Gods volk horen, de buitenste duisternis. Wel, nu wordt het voor de laatsten dan niet hoog tijd dat ze de vraag eens onder ogen gaan zien waar zij na dit leven zullen zijn. En dat zij de vraag is onder ogen gaan zien hoe dat veranderen kan. Hoe ze van richting, van levensrichting en van eeuwigheidsbestemming veranderen kunnen. Want het is toch pas goed als we dit in ons leven mogen weten. Dat de reis tenslotte eindigen zal daar waar Openbaring 7 ons van spreekt. Johannes ziet een grote schare die niemand tellen kan. Het zijn de verlosten in de hemel. Hij beschrijft ze ook. Hij heeft het over hun klederen, hij heeft het over de palmtakken in hun handen, hij heeft het over hun afkomst, ze komen uit de grote verdrukking. Hij heeft het over diverse dingen die van hen gezegd kunnen worden. Vanavond letten we uiteraard niet op alles, maar in het licht van het feit dat wij hier samen zijn om dankdag te houden, willen we alleen letten op datgene wat het 16e vers ons daarvan zegt. En dat zijn negatieve dingen die daar genoemd worden, maar die uiteindelijk, als ze, alhoewel ze negatieve stellingen, negatieve gezegden zijn, toch een geweldige positieve boodschap aan ons meedelen. Zij zullen niet meer hongeren. En zij zullen niet meer dorsten. Nou, dat was vroeger wel het geval. Dat ze hongerden. En dat ze dorsten. Want dat is op aarde, en daar komen ze vandaan, zo vaak het geval. Abraham ging vanwege de honger in het land Kanaan naar Egypte. Jacob zendt zijn zonen ook al vanwege de honger naar Egypte, omdat daar koren is. Elimelech en Naomi met hun kinderen wijken uit naar Moab, omdat er honger in het land Israël is. In de dagen van Gideon is er hongersnood in het land Israël vanwege de plundertochten van de Midianieten. Nou, zo kunt u uit de schrift nog wel meer voorbeelden opnoemen van hongersnood, van mensen die honger leden en die dorst leden. De honger is niet weg te denken van deze aarde. En dat hangt samen met die vloek. Vervloekt is het aardrijk om uwentwil. Doornen en distelen zal die aardbodem voortbrengen. Zeker die aardbodem levert ook wel voedsel op. Steeds is het opnieuw merkbaar dat God ook die vloek ernstig neemt en ernstig blijft nemen. En dat de voedselvoorziening dan ook voor velen een bedreigde zaak is. En nog zijn er hongersnoden en nog zijn er daardoor, ten gevolge daarvan ernstige ziekten en sterfgevallen. En nog is het voor velen de vraag, wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmede zullen wij ons kleden? Een vraag die voor vele mensen geen antwoord krijgt, waar ze geen antwoord op weten. Want er is niets te eten en er is niets waarmede ze zich kunnen kleden. En dat brengt voor velen van de bewoners van deze aarde natuurlijk strijd, moeite, verdriet met zich mee. En dat heeft ten gevolge dat het leven voor velen zwaar is en bitter. Het is wat om niets te hebben waarmee je de honger in je maag kunt stillen. En het is wat voor een moeder of voor een vader om het hoofd te moeten schudden als het kind vraagt, hebt u nog wat voor me te eten? Er ligt wat een ellende, juist op dit terrein voor velen van onze medemensen. Het is wat om te weten dat een groot deel van de bevolking van deze wereld beneden het wat dan genoemd wordt bestaansminimum leeft. En als we dat dan nou niet alleen beperken tot voedsel, tot eten en drinken, maar als we het uitbreiden, zoals we dat op een bid- en dankdag dan gewoonlijk doen, tot alle andere levensbehoeften, dan worden de problemen alleen nog maar groter. Dan kunnen we spreken over gebrek aan kleding, gebrek aan behuizing. Hoeveel mensen hebben er geen dak boven hun hoofd? Hoeveel mensen wonen er niet in een schamel hutje of in een hol of waar dan ook in? Niet menswaardig in ieder geval. En we kunnen denken aan al diegenen voor wie er wel voedsel is, maar die door gebrek aan krachten of door de ernst van de ziekte het voedsel dat er is niet of niet meer kunnen gebruiken. En we kunnen denken aan waarvoor velen toch een zwaar kruis ingelegen is, dat terwijl ze wel gezond zijn en arbeidslustig zijn, er geen gelegenheid voor hen is om de kost te verdienen, omdat ze tot werkeloosheid gedoemd zijn en anderen afgekeurd zijn en arbeidsongeschikt geworden zijn en uitgeschakeld aan de kant staan. En zo is er, als u het zo noemen wil, nogal wat honger en dorst, nogal wat gebrek en leed en lijden en smart. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En als we het dan toch over honger hebben en over dorst, wel, we kunnen ook nog over een ander soort honger en dorst spreken. Ik bedoel het nou meer in figuurlijke zin. Want er zijn er die hongeren naar kennis. Er zijn er die hongeren naar roem en eer en aanzien. Er zijn er die hongeren naar bezit. Er zijn er ook die hongeren naar een beetje liefde. Naar een mens die om hen geeft. Naar een mens van wie ze dan uiteindelijk toch eens een beetje aandacht krijgen. Omdat ze zo eenzaam, zo alleen geworden zijn. En dan is er nog een geestelijke honger waar het woord van God toch ook over spreekt, nietwaar? Op een speciale manier leert de Heilige Geest mensen in wie hij werkzaam geworden is hongeren. Als het goed is, is dat er in het leven van Gods kinderen honger naar heiligheid, om de zonde te mogen afsterven, opdat de boze lusten niet langer in ons regeren zouden. Honger, om het nu eens zeker te mogen weten, staat het goed met me? Ben ik geborgen? Honger naar de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, om hem weer te mogen ontmoeten en zijn stem weer te mogen vernemen, en het te mogen horen hoe hij tot mijn ziel zegt, ik ben uw heil. Wel nu, op allerlei manieren zou u kunnen zeggen dat het leven hier in deze bedeling gekenmerkt wordt door honger en dorst. Ook het leven van Gods kinderen. Want als het gaat over die honger in materieel opzicht, daar kennen zij ook wat van. En van de moeite van het leven krijgen zij ook wat mee. En ze zuchten ook onder een kruis en ze hebben ook verdriet. En er zijn ook van Gods kinderen die in armoede door het leven moeten en die werkeloos werden. En er zijn ook van Gods kinderen die weten aan hun leven hebben ondervonden wat het is om de pijn in het lichaam te gevoelen van honger en van dorst. Gewoon naar voedsel of naar drinken. Maar in het leven van hen die de Heere vrezen is daar toch zeker ook die andere honger waar ik het zo pas over had. Die honger en die dorst naar de gerechtigheid, naar de gemeenschap met God in Christus. Naar die heiligheid, naar die zekerheid en vastheid. En daardoor wordt het leven van deze bedeling gekenmerkt. Maar er is meer. Want de tekst spreekt er niet alleen van, ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten, maar in de tekst lezen we ook, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. In de hemel zullen ze van de hitte geen last meer hebben, maar hier op aarde wel. Hier op aarde wordt nog heel wat last van de zon en van de hitte ondervonden en verplaats u dan even naar de wereld waarin de Bijbel is ontstaan, het oosten, land Kanaan en de landen daaromheen, waar de zon ook meewerkt aan het ten uitvoer leggen van die vloek die God over de aarde heeft uitgesproken. O zeker, de zon brengt ook zegen. God doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En daar wijst de Heer Jezus op de zon en op de regen als zegeningen van Gods hand. Maar we weten uit de praktijk ook dat de zon menigmaal door God gestuurd wordt om een vloek te zijn. Denk eens aan de zon in de dagen van Elia toen het niet regende 3,5 jaar lang. En toen de akkers verschroeid en verscheurd lagen onder die felle brandende oosterzon. Waar alles wat nog een beetje groen was door verzengd werd. En waar het leven van mens en dier zwaar en moeilijk doorgemaakt werd. En de tsunamitische, haar kind sterft immers van de zonnesteek. En zo heeft de zon ook al heel wat schade gedaan en heel wat leed gebracht en heel wat verdriet veroorzaakt. En als de zonnehitte op de aarde valt en mens en dier versmachten en dreigen om te komen, dan is dat een zware beproeving. Een kastijding en straf van Gods hand. Nou, en zo komt de hitte in allerlei vormen voor in dit leven. De hitte van de beproeving. Er zijn toch mensen die hun leven lang pijn hebben. Hier of daar of op verschillende plaatsen in hun lichaam. Maar ze zijn nooit vrij van pijn. En er zijn er toch die hun leven lang arm en berooid zijn. En er zijn er toch die slag op slag krijgen en steeds weer aan een open graf staan. En er zijn er toch die te kampen hebben met ernstige gezinsproblemen. Met moeilijkheden met hun kinderen die niet willen zoals de ouders willen. Ja, wat zijn er al niet een beproevingen die kunnen branden en die hitte kunnen veroorzaken zoals de oosterzon. De hitte van de verzoeking, wat kan Satan het vuur heet stoken als hij probeert de ziel tot zonde te verleiden. En wat zijn er dan soms ook verzoekingen van de kant van de huisgenoten. En wat kunnen zelfs onze vrienden ook nog meehelpen om ons de hitte der verzoeking te doen gevoelen. En weer een ander voelt die hitte van de verzoeking in de werksituatie waarin hij dagelijks moet verkeren. En de arbeidsomstandigheden waaronder hij zijn brood moet verdienen, maar waar het nauwelijks meer mogelijk is om christen te zijn. Of je moet je ziel daar dagelijks kwellen met wat je hoort en wat je ziet om je heen. Dat maakt de arbeid voor velen in onze tijd zwaar. Dankdag voor gewas en arbeid. Maar er zullen er wel zijn die, als ze het goed beschouwen, moeite hebben om de Heere te danken voor de arbeid en de plaats waar zij die arbeid dagelijks moeten verrichten, te midden van gruwelijkheid en goddeloosheid. En de hitte van de vervolgingen. En zo zijn er heel wat in deze wereld die vervolgd worden door een politiek systeem waar eigenlijk maar één politieke overtuiging toegelaten wordt. En er zijn er ook die vervolgd worden vanwege het woord Gods. En vanwege het evangelie. Er zijn er die zuchten vanwege de brand en de hitte van de vervolging. Die gevangenisstraf als een dreiging boven hun hoofd zien hangen, of voor wie het al realiteit geworden is. Die verbannen zijn naar een werkkamp. Die gescheiden zijn van geliefde gezinsleden. Of die er dagelijks rekening mee moeten houden dat dat kan. Dat ze weggehaald zullen worden en dat ze vrouwen en kinderen nooit meer terugzien. Of die er rekening mee moeten houden dat ze hun kinderen straks weg zien voeren en ze misschien nooit meer terug zullen zien. De hitte van de vervolging. En de hitte van de zorgen om het bestaan van allerlei aard, van allerlei soort. Zodat onze aandacht erdoor opgeëist wordt en dat we er in de kerk soms ook nog helemaal mee bezet zijn. Dat we er niet van slapen kunnen. En als we 's nachts wakker worden, dan is dat het eerste weer wat aan ons knaagt. En wat onze vrede rooft en wat onze ziel beangstigt en verschrikt. Wat een hitte kan er niet zijn. Ook bij deze bedeling, op deze gevloekte aarde, waar de zon op allerlei manieren steekt en waar de moeiten vele zijn. Ervaart u er ook wat van? Het kan wel eens wezen als er een periode van voorspoed en aards geluk in ons leven is, dat we het niet kunnen begrijpen wat Mozes bedoelt als hij in de 90ste psalm spreekt over het uitnemendste van onze aardse levensjaren. En het uitnemendste is moeite en verdriet, zegt hij. Er zijn perioden in ons leven dat we niet begrijpen kunnen, echt niet begrijpen kunnen. En er echt niet in kunnen komen wat Mozes daarmee bedoelt. Maar er komen in het leven van elk mens, zou ik zeggen, toch ook tijden waarin hij Mozes gelijk gaat geven en gaat zeggen, ja, het is waar. Het is waar, als de hitte en de zon op ons vallen, in de vorm van beproeving of verzoeking of vervolging of zorgelijke omstandigheden. En als we van alles en nog wat mee gaan maken wat tegen vlees en bloed ingaat. En als we de pijn gaan gevoelen van al die dingen die er op aarde passeren, waarin het blijkt dat wij stervelingen zijn, waarin het blijkt dat er een vloek op de aarde rust, waarin het blijkt dat we hier geen blijvende stad hebben, dan gaan we Mozes verstaan en we gaan er wat van beleven en het erkennen. Ja, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Zulke zijn er toch ook in ons midden die er vandaag misschien wel heel wat moeite mee hebben om dankdag te houden. En die zeggen, wat moet ik nou nog danken bij de puinhopen van mijn aards geluk als alles afgebroken wordt? Wat moet ik danken als ik veel meer reden heb om te huilen en verdriet te hebben? Wat moet ik danken als in mijn gezin de dingen misgaan? Wat moet ik danken als ik in een werksituatie verkeer waar je het bijna niet uit kunt houden? Wat moet ik danken als ik denk aan de toekomst en de toekomst voor mijn kinderen en kleinkinderen in een bedreigde wereld? Wat moet ik danken als ik zie op de morele achteruitgang en de zedelijke verwildering waar straks onze kinderen en kleinkinderen misschien ook prooi van zullen worden? Danken? Ja, maar we houden dankdag in het licht van de eeuwigheid. Als het alleen maar om het aardse ging, dan zou ik zeggen, laat de wereld dan maar gelijk krijgen. Laat de wereld dan maar gelijk hebben ook en vier dan maar geen dankdag en dank dan maar niet. Als meer niet is dan dit, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Als meer niet is dan dit, ach wat heeft het dan voor waarde? 10, 20 jaar gaat het goed en dan gaat het toch mis. Dan komt de slag hier en dan komt het verdriet daar en dan komt de teleurstelling daar en dan gaat het naar de doden toe. Als het meer niet is dan dit, gemeente, dan hebben we geen reden om dankdag te houden. Doe dan de kerk maar dicht. Maar we houden dankdag in het licht van de eeuwigheid. En wat zegt de tekst? Dat er van al die dingen waar we het hier zo moeilijk mee hebben en waardoor hier dat leven op een gevloekte aardbodem door gekenmerkt wordt, dat er van al die dingen straks niks meer over is. Zij zullen niet meer hongeren. En nu weet ik niet hoe dat zit met de vraag of Gods verloste kerk straks nog eten en drinken nodig heeft. De Bijbel openbaart ons lang niet alles over dat leven hierna, in de hemel en op de nieuwe aarde, en hoe dat zit met eten en drinken. Maar laat dat maar een onbeantwoorde vraag blijven. In ieder geval, dit is zeker, Openbaring 7 openbaart ons dat ten duidelijkste. Daar zal geen enkel gebrek zijn. Daar wordt in alles gezorgd. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Nooit meer honger. Nooit meer dorst. Nooit meer die kwellende, benauwende vraag, wat moeten we nu weer eten? Nooit meer dat lichaam dat afgemat en gefolterd is. Nooit meer de zwakte ten gevolge van ziekte of ouderdom. Nooit meer die pijn. Nooit meer die tegenslag. En niemand zal daar zeggen, ik ben ziek. Nooit meer de pijnlijke zorg hoe we in tijden van gebrek moeten rondkomen. Nooit meer de vraag hoe we ons gezin moeten onderhouden. Wat voor behoeften er ook nog voor het opgestane lichaam straks in de zaligheid zullen zijn. Er wordt gezorgd. Het lam zal ze weiden. Nooit meer honger naar kennis en roem. Nooit meer honger naar liefde, naar een medemens die om je geeft en die aan je denkt en die is voor je zorgt. Daar zal volle verzadiging zijn. Verzadiging van elke begeerte die maar denkbaar is naar kennis. Verzadiging van elke begeerte die denkbaar is naar liefde en naar gemeenschap. En nog belangrijker, daar zullen ook Gods kinderen niet meer hongeren. Niet meer hongeren naar heiligheid, want ze hebben de volmaakte heiligheid verkregen. Niet meer hongeren naar de gemeenschap met God en met Christus, want ze zullen daar voor altijd met de Heere zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien en het lam dat in het midden van de troon is, zal hun een leidsman wezen.
nooit meer hongeren naar kennis van de zekerheid van het heil. Is het nu voor mij en staat het nu goed en ben ik geborgen? Want daar blijft geen vraag meer over als ze aan de andere kant van de doodsjordaan hun ogen mogen opslaan in de heerlijkheid. En de Heere mogen aanschouwen die in gunst en in ontferming op hen neerziet. Nooit meer iets van waar ze hier op aarde onder geleden hebben, waar ze onder gebukt gingen, waar ze smart over droegen. Nooit meer zon en nooit meer zonnehitte. Nooit meer één beproeving, nooit meer één verzoeking, nooit meer een medemens die tot zonde probeert aan te sporen, nooit meer een influistering van de vorst der duisternis, nooit meer één zondige lust en begeerte die van binnenuit opkomt. Nooit meer vervolging, nooit meer, nog van de kant van de geestelijke vijanden, nog van de kant van de vijanden van vlees en bloed. Eén poging om hen te kwellen, om hen pijn en verdriet te doen. Nooit meer zorgen hoe dit nu opgelost moet worden en hoe we uit die moeilijkheden moeten geraken en hoe dat onrecht moet worden hersteld en hoe daar een oplossing voor moet zijn. Nooit meer achteruitstelling zoals hier op aarde van de kant van onze werkgever. Nooit meer scheve ogen van een collega die het niet kon hebben dat wij iets meer promotie maakten dan de ander. Nooit meer verdriet over weerbarstige en onwillige kinderen die van de Heere afweken en die vaders gebod en moeders tranen niet achten. Nooit meer moeite met de zorgen en de angsten van ons eigen hart. Nooit meer last van die gedachten die niet stil stonden. Nooit meer iets wat van de Heere en van de dienst van de Heere en van het liefhebben van de Heere kan afhouden. Nooit meer. Want dat zijn allemaal de eerste dingen die voorbij gegaan zijn. Dat zijn allemaal die dingen die bij een leven op een door Gods vloek getroffen aardbodem behoren. Dat zijn allemaal dingen die maar voor een tijd zijn. Oh, daarmee bagatelliseer ik ze niet. Want ze kunnen benauwen en ze kunnen je beheersen en ze kunnen je in de hoek en in de engte drijven. En ze kunnen je zo bezetten van voren en van achteren dat je er geen kant meer door uit kunt en dat je er geen weg meer door weet. Ik bagatelliseer ze niet, maar ik zeg wel, ze zijn maar tijdelijk. De vreugden zijn ook maar tijdelijk. En het aardse geluk is ook maar tijdelijk. En waar je hier zo blij mee kunt zijn, het is ook maar van voorbijgaande aard. Maar vooral de tekst legt de nadruk op de moeite, op de angsten, op de pijnen, op de honger, op de dorst, op de hitte, op het lijden. Dat is ook maar tijdelijk. En er komt een tijd, en Johannes mag ervan horen en hij mag het zien in dit visioen, dat er gezegd wordt en ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. En dan zijn ze volmaakt gelukzalig. Dan zijn ze boven alles uitgetild. Dan zijn ze door het strijdperk van dit leven heen geleid. Dan zijn ze door de Heere opgenomen in zijn heerlijkheid. Dan zijn ze eeuwig bij hem thuis. En hoe komt dat nu? Dat er vooral degenen die God vrezen zo'n toekomst is. Daar geeft het volgende vers de verklaring van. Ik citeerde daar al een paar maal uit. Het lam zorgt voor hen. Wie is dat lam dan? Ach, dat woord, die naam, het lam zegt het al. Dat is het offer dat gebracht is. Lam. U associeert dat gelijk in uw gedachten met een offer. Met een altaar. Nou, dit lam is een offer. Dit lam heeft zichzelf geofferd. Dit lam is geslacht
voor de zonden van dat volk, dat straks bij hem eeuwig in de hemel is. En zo heeft dat lam alles voor hen verdiend. En tegelijkertijd staat erbij, het is het lam dat in het midden van de troon is. Het is maar niet zo'n lam, het is het lam dat in het midden van de troon is. En dat wijst op zijn verhoging, wijst dat lam, de naam lam, op zijn vernedering. Die midden in de troon is, wijst op de verhoging, op de heerlijkheid, op de macht, op de majesteit. En hij heeft alle macht en daardoor kon hij die honger wegnemen en die dorst wegnemen en die hitte wegnemen. Omdat hij het lam is dat in het midden van de troon is. En dan wordt er nog een derde typering van dat lam gegeven. Hij is het offer, hij is de koning en hij is de herder. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En dan gebruikt de tekst een woord dat betekent, hij zal hun herder zijn. Hun herder zijn. En zij zijn dus schapen. Hier gaat de beeldspraak helemaal door elkaar heen lopen. Het lam is de herder. En de schapen van die herder zijn zij, van wie geschreven staat, ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. Omdat hij de herder is. Omdat hij hen leidt aan zeer stille wateren. Omdat hij hen brengt aan de levende fonteinen der wateren. Omdat hij een plaats uitziek zoekt waar zij voedsel kunnen krijgen. Omdat hij een plaats uitzoekt waar ze rust kunnen krijgen. En het komt allemaal uit zijn hand. En zijn hand is de doorboorde hand. De middelaarshand. De borghand, want hij is het lam. En aan wie zal dat dan straks ten deel vallen? Wie zijn dat? Zij zullen niet meer hongeren, dat moet u ook weten. Zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Wie zijn dat? Ach, dat zijn toch zij die dat lam hier op aarde hebben leren kennen. Die hier op aarde al uit zijn hand hebben leren leven. Dat zijn toch zij die al hun lichamelijke en hun geestelijke nooddruft bij hem hebben mogen zoeken. Dat zijn toch diegenen die toch wel mee kunnen zingen. Zij het wat voorzichtig. Zij het wat aarzelend. Zij het stamelend. Zij het met een gebroken stem. Maar die toch mee kunnen zingen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Die zijn dat toch? Zullen ze straks in die eeuwige heerlijkheid door het lam gewijd worden en door het lam aan de levende fonteinen der wateren gebracht worden, dan zullen ze toch dat lam hier in beginsel hebben leren kennen, leren nodig krijgen, leren lief hebben. En dan zullen ze toch de herderlijke zorg van deze herder hebben nodig gekregen. En dan zullen ze toch kunnen zeggen dat ze buiten hem niet meer kunnen, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Anders gezegd, wie zijn het van wie vers 16 geldt? Ik denk aan vers 14. Dat zijn degenen van wie daar gezegd worden dat zij hun lange klederen hebben wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze daar. Omdat ze gewassen klederen hebben. Dat wil zeggen, ze zijn bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid. En daar hebt u nou het eigenlijke kenmerk van allen die straks mogen meemaken dat ze niet meer zullen hongeren en niet meer zullen dorsten. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen voor wie dat bloed van het lam zo onmisbaar geworden is. O, ze hebben reden gehad om de Heere te bidden voor hun voedsel. Ze hebben reden gehad om de Heere te smeken om kleding en om zijn zorg ook in het aardse bestaan.
En ze hebben reden gehad ook als de Heere zorgde om de Heere te danken voor de onverdiende weldaden. Maar één ding is in hun schatting en in hun beleving van nog veel grotere waardij geworden dan al de schatten van dit tijdelijke leven en dan al de gunstbewijzen die van de Vader der lichten afkwamen. Eén ding was hen boven alles nodig. Eén ding, daar hebben ze vooral naar leren hongeren en dorsten. Eén ding, dat was het wat ze van de Heere boven alles begeerden en afsmeekten. En wat was dat ene? Dat ze kennis zouden mogen krijgen aan het bloed van het lam. Om daarin gewassen te worden, om daardoor gereinigd te worden, om daardoor wit gemaakt te worden, om daarin vergeving van al hun zonden te ontvangen, om daardoor de verzoening met God te mogen bezitten. En toen ze daar oog voor kregen en toen ze daar kennis aan kregen, toen gingen ze iets bezitten ook voor hun eigen beleving, dat in waarde al het andere overtreft. Nu zij zijn het, die honger, die dorst naar dat bloed hebben gekend, vanwege de ontdekking aan hun zonde en ongerechtigheid, en daar konden ze toen niet mee voortleven. Want aan je zonde en aan je ongerechtigheid ontdekte zijn gemeente. En daarover door de Heere onderwezen te worden, dat betekent dat je zo niet meer verder kunt. Daar zou je toch onder omkomen, met een open geweten en met een openstaande schuld te moeten leven. En dat op een eeuwigheid aan, daar moet toch een oplossing voor komen. Daar moet toch een antwoord op komen. Heere, waar dan heen? En als hij dan spreekt van dat bloed en van dat lam, dan wordt dat de begeerte van onze ziel om daar kennis aan te mogen ontvangen en daar het geheim van te leren verstaan. Wel nu, geeft de Heere ons dat, dan is dat de rijkste schat die hij ooit schenken kan. En zij, die daar het hart, wier hart daarheen trok, zij die dat lam en zijn bloedstorting hebben nodig gekregen, zij zijn het van wie gezegd wordt, die zullen niet meer hongeren, die zullen niet meer dorsten. En de zon nog enige hitte zal ooit meer op hen vallen, want dat lam wiens bloed ze hebben lief gehad en wiens bloed ze in zijn reinigende kracht hebben leren kennen, zal nu straks hun leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. Nu, kunt u zichzelf daarin vinden, in die beschrijving? En kunt u op grond daarvan hoop hebben dat het ook van u gezegd wordt, zij zullen niet meer hongeren, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die eerste dingen waar een mens hier dan onder lijdt en zucht en gebukt gaat, die eerste dingen waar de tranen door uit de ogen geperst worden, die zijn straks voorbij. En dan is het alleen maar zaligheid. En dan is het geen tijdelijk geluk, dan is het geen voorbijgaande vreugde, maar dan is het verzadiging van vreugde, eeuwige gelukzaligheid, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En wie delen er dan niet in? Die van dat lam en van dat bloed van het lam hun leven hier op aarde vreemdelingen bleven. Die hem niet kennen. Nou, die wel wat van hem weten met hun verstand, omdat ze erbij opgevoed werden, omdat ze ervan gehoord hebben, maar voor wie hij nooit een gekende is geworden. Die blijven er buiten. Die kunnen hier op aarde wel veel zegeningen hebben, zodat ze echt nog wel reden hebben om dankdag te houden ook, en de Heere te loven en te prijzen voor zoveel aardse goederen. Maar dat gaat voorbij, zagen we al. De rijke man in de gelijkenis heeft ongetwijfeld ook reden gehad om
dankdag te houden. Want hij kon elke dag overdadig en prachtig leven. En hij had voldoende van het goed van deze wereld. En hij kon ook nog wel, als hij daar zin in had, een goede dankdag gift geven. Maar het werd hem allemaal afgenomen. En toen hij zijn ogen opsloeg in de pijn, toen werd hem zelfs een druppel water nog niet gegund. Eén druppel water werd hem toen nog geweigerd. Want er was in zijn leven nooit plaats geweest voor dat lam. En voor het bloed van dat lam. En voor de gerechtigheid van dat lam. Daarom zegt de Heere, Heere alzo, ziet, mijn knechten zullen eten, doch gij lieden zult hongeren. Ziet, mijn knechten zullen drinken, doch gij lieden zult dorsten. Ziet, mijn knechten zullen blijde zijn, doch gij lieden zult beschaamd zijn. Ziet, mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gij lieden zult schreeuwen van weedom des harten en van verbreking des geestes zult gij huilen. En gij lieden zult uw naam, mijn uitverkorenen, tot een vervloeking laten. En de Heere, Heere zal u doden, maar zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. En zo maakt God scheiding. En zo zullen ze niet allemaal ingaan in die eeuwige vreugde, waar geen honger en geen dorst en geen zonnebrand meer zal zijn. Maar er blijven er ook buiten, wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt, want God roeit ze uit, die afvoereren en die vroom of goddeloos hem de trotse nek toekeren. Maar die kennis kreeg aan zichzelf, en die de nood van zijn ziel leerde beseffen en doorleven, en voor wie dat bloed van dat lam dierbaar en noodzakelijk gepast en beminnelijk werd, mag zeggen, maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk ik eeuwig roemen zal. Amen. Psalm 73, het 14e vers.
Yeah.
Heren, wat zullen we zeggen als wij aan het einde van het gepredikte woord nu zelf weer mogen spreken? Nadat we naar uw woord geluisterd hebben, verwacht u immers van ons, Heren, dat wij tot u zullen spreken. Dat is toch ook het doel van ons samenkomen geweest, om dankbaarheid te bewijzen en te belijden. Ach, Heren, wat zullen we zeggen? Want van onszelf zijn we zo dankbaar niet. Van onszelf leven we zo in die afhankelijkheid niet. Van onszelf is er voor u in ons leven geen plaats. Ach, wel voor uw gaven en wel voor allerlei dingen die we van u kunnen krijgen. Maar voor u, Heren, is er alleen maar plaats als gij er plaats voor maakt. En daarom, we bidden van u, geef ons uw geest die ons echt danken leert. Die ons de dingen ook in het juiste licht doet zien, zoals uw woord ze in het juiste licht geplaatst heeft. Dankdag in het licht van de eeuwigheid. Ach, Heren, nu zijn er in ons midden heel wat die meemaken dat het hier op aarde hongeren en dorsten is. Die het meemaken dat er hitte is in de vorm van beproeving of verzoeking. In de vorm van allerlei zorgen. Er zijn er van uw kinderen in de wereld heel wat. Die meemaken, die het aan den lijve ondervinden, Heren, dat we leven op een aarde die uw vloek met zich meedraagt. Jaar in, jaar uit, seizoen in, seizoen uit. En dat zal ook niet veranderen zolang deze aarde nog niet gereinigd is door de brand van uw gerichten. En daarom, Heren, in dat licht gezien, ach, is er veel te klagen, is er veel te wenen. In dat licht gezien is het inderdaad waar wat Mozes zei, het uitnemendste is moeite en verdriet. En is al de arbeid die we doen omringd door zorg, is heel het leven doortrokken van moeite. En zijn er situaties waarin de zorgen zo vermenigvuldigen dat we er niet meer bovenuit kunnen kijken. In dat licht gezien, Heren, zijn er heel wat die om de een of andere reden wel eens in moedeloosheid op hun stoel zitten en niet meer weten hoe het moet. En zo zijn er wat een gevolgen van de zonde. Heren, en dan komen we dankdag houden. Dankdag, en daar is reden toe, want u hebt ons te midden van alle leed en ellende, te midden van de honger en de dorst en de zonnebrand, u hebt ons te midden van al die dingen ook nog zoveel gegeven in uw algemene goedheid. Want zoals we het gehoord hebben, het woord uit Genesis 3 over de vloek en het woord uit Genesis 9 over de afwisseling van de seizoenen, ze staan naast elkaar. En daar danken we dan toch weer aan dat wij nog leven en nog eten hebben en nog verzadiging konden vinden en nog zoveel andere dingen ook. En daarom mogen we u ook niet vergeten te danken, Heren, want gij zijt de gever van al dat goede. En gij doet het ook te midden van de smarten, nog ondervinden dat u een helper zijt. En toen het kind in Zarfat gestorven was, en de zonnebrand van het lijden en van de smart, de ziel van de moeder pijnigde en verteerde. Toen zat er vanwege dat woord van uw belofte toch meel in de kruik en olie in de fles. Ook toen, ook op die dag. En zo gaat dat altijd door in ons leven, Heren. Doe ons dat ook zien. Doe ons dat ook prijzen. Doe ons dat wonder ook aanbidden. Maar laten we dan toch bedenken dat en het een en het ander tijdelijk is. Het verdriet en de vreugde, de blijdschap en de smart, de zorg en de zegen, het werk en alles wat we daarin ontmoeten, wat ons werk zwaar maakt. het voedsel en het feit dat we het niet meer gebruiken kunnen. De krachten en het feit dat die krachten minder worden. Heere, doe ons bedenken dat dat allemaal bij deze bedeling hoort. En dat het allemaal een keer wegvalt. En dan komt het er maar op aan, hebben wij dat lam? Kennen we zijn bloed? Weten we van die honger en van die dorst? En weten we ook van de verzadiging van die honger en van de lessing van die dorst? Dan komt het er maar op aan, Heere, dat wij het ergens anders hebben leren zoeken. De dingen die boven zijn. Dan komt het er voor ons allemaal op aan dat we geborgen zijn. En als de wereld voorbij gaat en het leven eindigt en iedereen losgelaten moet worden en de bezittingen achterblijven en onze handen niets meer vast kunnen houden, dat we het dan weten, wij hebben een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heren, we bidden van u ook op deze dankdag, dat dat ons hoogste doel, dat dat ons hoogste streven mag zijn. En dat wij door alles heen en onder alle omstandigheden dat in het oog mogen houden. Die vraag geeft dat we meenemen. Waar zullen wij straks zijn in de eeuwigheid? Heer, het is toch pas goed. Het is toch pas goed als we dat op goede gronden mogen weten. Wat dat ook, van ons geldt, zij zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen voeren naar de fonteinen der wateren. Heere, dat mogen we dat allemaal leren kennen. En als we het door genade kennen, dan hebben we echt reden om te danken. Te danken voor die grootste weldaad. Maar nog meer, dan hebben we ook reden om te bidden, om ons daarin te bevestigen. En om ons daar meer en meer uit te doen leven. Tot verwondering van onze ziel en tot eeuwige aanbidding van u en van het Lam. Heere, schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het eerste vers. Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.